gemeente met het gebed om Gods hulp en zegen in luisteren en spreken, gaan we vanmiddag verder met hetgeen waar we vorige week mee begonnen zijn. En daarom vindt u de woorden van onze overdenking vanmiddag uit het ons voorgelezen Lucas 1 en vanmiddag komt Gods woord tot ons vanuit vers 14 tot 17. Dus Lucas 1 vers 14 tot en met 17 en laten wij als kerntekst het 17e vers lezen. Dus Lucas 1 vers 17. Ik lees u Gods woord. En hij, dat is Johannes de Doper, zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden, een toegerust volk. Tot zover. Laten wij dit gedeelte samenvatten en dat doen we met de woorden de wegbereider van Immanuel. De wegbereider van Immanuel. Drie gedachten. Ten eerste de blijdschap over hem. In de tweede plaats de kenmerken van hem. En ten derde de bediening door hem. Nog een keer. De wegbereider. Dat is Johannes de Doper. Wij kunnen dat ook wel met woorden uit de schrift u voorhouden. Vers 17 eindigt ook met om de Heere te bereiden. Wegbereider. En dat woordje weg, dat komt ook uit Jesaja 40. Dat is die bekende profetie, dat de weg bereid zal worden. En Johannes wordt dan ook wel de wegbereider of de voorloper genoemd van Immanuel. En Immanuel, ja, die staat hier niet letterlijk in de tekst, maar de kinderen weten natuurlijk, en het is toch wel een van de mooiste namen van de Heer Jezus. Vind je dat ook? Weet je wat het betekent? God met ons, de hoge God, naast mij, bij mij. Is dat waar bij u, bij jou? Niet? Zou je het willen? Luister dan naar dit woord. De eerste gedachte is de blijdschap over hem, vers 14 natuurlijk. In de tweede plaats de kenmerken van hem. Vers 15 staan een aantal kenmerken van Johannes de Doper. In de derde gedachte de bediening door hem. Je mag ook zeggen het werk. Dat is de bediening, de dienst, zegt de kanttekening. Dus vandaar dat ik bij het woordje bediening kwam. De bediening door hem. Wat deed hij nu? Nou, dat staat in vers 16 en 17. Wegbereider. Dat was in het thema. Wat wil dat zeggen? Wat doet hij dan? Er komt gelijk iets heel belangrijks voor de preek. Waar denkt u aan bij een wegbereider? Kinderen, stel dat hier een weg is. Dan ligt allemaal rotzooi op die weg. Rommel. Dan denk ik bij het woordje wegbereider, die wegbereider, die gaat vegen en die maakt alles schoon. En nu kan de koning door de laan gaan, over de weg gaan. Nou, dat idee mag je gelijk vergeten. Dat is dus geen wegbereider. Niet de wegbereider die de Bijbel ons wijst. Want, waarom niet? Nou, voor wie bereidt hij de weg? Voor Immanuel. Maar het is toch niet zo dat Immanuel komt bij een opgeknapte zondaar? Ja, dat denkt de wereld wel. Misschien wij ook wel, met onze kerstliederen. Nu zou het wel komen. Gelooft u het? Echt? Dikke nul. Nee, absoluut niet. Nee, die weg naar Immanuel, onze weg, blijft een gebarricadeerde weg. Maar wat doet nu die wegbereider? Hij gaat aanwijzen en aanprijzen. Aanwijzen dat het zo'n rommel is op je weg. En hij gaat aanprijzen dat Lam van God, dat het nu helemaal schoon kan maken. Nou, dat is heel in het kort gezegd, dat moet ik gaan uitwerken. Dat gaan we ook vanmiddag doen. Luister eens, het is over anderhalve week kerst. Ja? Nog even, dan is het jaar voorbij. Hoe is het op de levensweg? Op de levensweg. Wilt u met me nadenken? Ja. U werkt. Jullie zitten op school. Je studeert. Wat ga je daarna doen? Ja, ik zie de plannen van je gezicht. U werkt niet meer. Je moet naar het ziekenhuis. Je kwam thuis uit het ziekenhuis. En wij treffen onze maatregelen. En wij overdenken en plannen onze weg, of niet? Ja, natuurlijk. Je zit misschien wel vlak voor je pensioen en je denkt, nou nog even en dan dit en dan gaan we dat doen. En dan gaan we... Je bent aan het plannen. Wij overdenken onze weg. Mijn toekomst veiligstellen. Ja, ik weet het, moeders. Je bent alweer bezig met de bestellijst van de slager of de bakker. Wat zullen we eten met de kerst? Maar hebt u nou ook tijd in deze adventstijd om na te denken over uw levensweg? Maakt u de balans ook op van uw leven? Oh, laat er vanmiddag in Rilland eens heilige ontevredenheid komen. Over uw leven, over uw ziel. Wie maakt er de rekening op in Rilland? Leef toch niet rustig door. Het gaat vanmiddag in de eerste gedachte over blijdschap. Ja, blijdschap. In een tijd dat misschien wel alles tegenloopt. In een tijd dat het misschien wel heel donker is in je leven. Blijdschap die niemand van u weg kan nemen. Waar bent u verblijd over? Einde van het jaar. Over de mooie bedrijfsresultaten. Over de vrije dagen die er aankomen. Over de goede uitslag die u mocht ontvangen, dat u weer thuis mocht komen, bent u er verblijd over? Ik kan het begrijpen. Maar het is blijdschap die van voorbijgaande aard is. Laat er vanmiddag heilige ontevredenheid in uw ziel komen. We hebben vorige week gezien hoe Zacharias in de tempel staat. Nee, het was niet vreemd dat God zou spreken. Ja, als je om je heen keek, dan getuigde alles tegen Zacharias. Het fijne goud was verborgen in de tempel. Het was een verworde dienst in wat uiterlijke ceremonie. Of wat zelfverrijking. Buiten wapperden de Romeinse banieren. Nee, het was totaal op een dieptepunt gekomen. En daar stond een man door God daar gebracht. Waar? Bij het reukwerk. Hij was in gebed. Uw gebed is verhoord. Staat daar ineens een engel vertrokken vanuit de laaiende tegenwoordigheid van God. En die staat daar. Een manifestatie van de heiligheid van God in de tempel. Niet vergeten. En Zacharias is totaal ontgoocheld. Bevreesd. Totaal ontroerd. Uw gebed is verhoord. Heeft de Heer je van de week gezien? Bij het reukaltaar. Ja, jongeren, jullie ook. Is er wat te verhoren geweest afgelopen week? Wat? Wat? Wat zegt u? U bidt al zo lang. Ja. En deze week, vorige week, zei u, uw gebed is verhoord, maar het was weer niet. Ja, maar wat denkt u? Dat het om uw gebed is? Let erop waar Zacharias staat, bij het reukaltaar. Het is niet om Zacharias gebed, maar het is om het gebed van die grote eeuwige hoge priester, dat uw gebed verhoord is. En het is waar, in de weg van de middelen wil hij verhoren. Het ochtendgebed en het avondgebed. Bid je ook 's morgens? Kinderen, jongeren. Ik hoor telkens dat dat helemaal niet gewoon is. Bizar. Bizar. Echt bizar. Nou weet je één ding zeker. Uw gebed is verhoord. Zal voor u, voor jou niet klinken. 'S morgens en 's avonds. Minimaal op je knieën. En dan is het vanuit God bezien. Helemaal vanzelfsprekend. Dat hij het gebed verhoort. Dat vrees komt in die ruimte. Dat God in die ruimte komt. Heb je zo. Was dat de winst? Was dat de winst van vorige week? Dat je vandaag toch anders naar de kerk kwam. In die innige, intense smeekbeden. O God, laat het vandaag eens waar zijn. Ik zal Sions. Ik zal der arme spijs hier in het kerkje van Rilland zegenen. Op de ruimste wijs. Heren, niet om mij. Maar om uw woords wil, om uw verbonds wil, want hoort u het, uw gebed is verhoord. Zacharias, die innige smeekbede om de vervulling van de Messias, zijn ze er in Rilland? Die kan ik niet afwijzen, maar die zal ik verhoren. Die roepen, geef mij Jezus of ik sterf. Zijn ze er in de gemeente? Zo eenvoudig werkt de Heere nu. Puur middelijk. Wil je de stem van God horen? Wil je dat? Moet je de middelen gebruiken. En verder er niks omheen babbelen en fantaseren. Maar luisteren zoals God het geopenbaard heeft. In de middelijke weg. Zacharias staat daar. In die laaiende heiligheid van God. Johannes is zijn naam. Vers 13, laatste woorden. En u, vers 14, zal blijdschap en verheuging wezen. Let erop. Blijdschap en verheuging. Twee zaken. Ja, natuurlijk. Er wordt een kindje geboren. Nou, dat weet iedereen nog wel. Als er een kind thuis geboren wordt, is het groot feest. Ik weet geen heerlijker moment als dat je een kind in je armen mag sluiten en het allemaal weer goed gegaan is en de Heere de kinderzegen wilde schenken. Natuurlijk is er dan blijdschap en verheuging. Zou dat hier bedoeld zijn? Nou, toegegeven, natuurlijk is die blijdschapper. Maar het gaat hier om een bijzondere blijdschap. Ja, dat legt u erin. Wel, nee. Gewoon de Bijbel lezen. Er staat blijdschap, verheuging. En in de grondtaal wijst het erop de overtreffende trap. Het zal een geestelijke blijdschap zijn. En dat zal ook straks blijken als het kindeke geboren is. Dat het een geestelijke zaak ook voor Zacharias is geweest. U zal blijdschap, wat is blijdschap? Dat is die intense blijdschap die van binnen in het hart beleefd wordt. Maar er staat blijdschap en verheuging. En verheuging, dat is datgene wat naar buiten komt. Dus blijdschap van binnen en verheuging komt naar buiten. Is het uitgekomen? Ja, natuurlijk. Hoor die oude Zacharias eens zingen in de lofzang die hij mag dichten en mag opzenden tot de Heere. Verheuging. Een actieve, intense daad van Zacharias. Het geloof wat tot daden gaat komen. Gode tot eer. U zal blijdschap en verheuging zijn. Maar er is nog iets. En dat is het tweede stukje van die tekst. Van vers 14. En dat legt eigenlijk en geeft ook uitwerking over het eerste gedeelte. Want niet alleen voor u, Zacharias, maar velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Nou, iemand die goed thuis is in de Bijbel zegt, ja, dat weet ik. Ze kwamen daar bij Zacharias en Elisabeth op kraambezoek. En daar was blijdschap. Weet u nog, toen ze zeiden, ja, maar Johannes, nee, dat doe je toch niet. Ja, zei Zacharias, Johannes is zijn naam. Zou dat moment hier bedoeld worden? O nee, gemeente, integendeel. Er zal blijdschap zijn bij velen. Het zal een heerlijke blijdschap worden die zich zal uitstrekken over heel Israël. O, ze zullen het werkelijk zingen. Ik heb dat nog nooit zo begrepen, maar eigenlijk moet ik u eerlijk zeggen, ik ga die lofzang steeds beter begrijpen. Ik wilde altijd zo graag die regels die wij gezongen hebben, o dierbaar kind, o stof van vreugd, die wilde ik altijd betrekken op de Heer Jezus. Mag dat dan niet? Nou, van mij wel, zeker. Maar er is toch nog iets. Wat is dit kind, Johannes de Doper, inderdaad een dierbaar kind geweest? Een geschenk van het alvermogen. Nee, het is de Messias niet. Dat heb ik in het begin al uitgelegd. Maar in zijn noodzakelijkheid en in zijn prediking, in het voorbeeld wat hij daarin heeft mogen geven. En u zult zich dit straks in het verdere van de verkondiging nog wel herinneren, dat u zegt, ik geloof dat ik het beter ga begrijpen. Dat het inderdaad een dierbaar kind is. En dat dit kindeke een stof van vreugde is. Waarom dan toch? Dan moet ik toch breder met u kijken vanuit deze tekst. En velen zullen verheugd zijn over dit kindeke. Over Johannes de Doper. Nou, gemeente, wat is dat voor vreugde geweest? Nou, die Johannes de Doper wordt groter en groter. Dan ga ik een aantal punten noemen. Het eerste is, hij trekt zo de aandacht, die Johannes de Doper. Het is een heel bijzondere man. Daar in die verstolde godsdienst, vormendienst, te midden van die donkere tijd, komt daar Johannes de Doper en hij trekt werkelijk de aandacht. Heb je het gehoord? Heb je het gehoord? Er is een nieuwe dominee. Een nieuwe dominee. En hij preekt in de woestijnen en bij de Jordaan. En buiten het feit, zijn dieet is bijzonder. Hoe die eruit ziet is bijzonder. Maar vooral, hij is zo vrijmoedig. Hij is zo onverschrokken. Hij is zo persoonlijk. Hij ziet de mensen niet aan. Zijn preek is zo anders als wat we altijd gehoord hebben. Hij trekt de aandacht. Het tweede, wat valt nog meer op? En ik kom straks bij dat woordje vreugde, blijdschap. Het tweede is, als de doper preekt met brandende ernst, jaagt hij de pijlen van woord en wet in de zielen van zijn hoorders. O, hij is zo bewogen met hun zielenheil. Hij zet hen aan het nadenken. Ze worden wakker geschud. Hij preekt met een flikkerende bijl in de lucht. Het oordeel dat niet de takken van de bomen gehaald worden, maar dat de bijl ligt aan de wortel van de bomen. Maar er is nog iets. En dat is het derde. Hij doet gewetens ontwaken, maar ook een boodschap van hoop. Hij roept ze toe te midden van die verworde wereld waarin de Romeinse bezetter heerst, dat het koninkrijk der hemelen nabijgekomen is, dat dat nu is. En weet u, gemeente, door die prediking heen gaan ze iets horen wat tot grote blijdschap is. wat ze zo tot verheuging is. Weet u waarom? Omdat het de prediking is van de verzoening, waarin de wet voor het evangelie komt, vanuit Gods welbehagen. O, een groot profeet is onder ons opgestaan. O, dierbaar kind, o stof van vreugd. Ze zijn verblijd als ze die prediking horen, waarin ze hard worden aangepakt. Jawel, hard worden aangepakt. En de vrome godsdienst kan er niks mee. Maar er is een groot volk, dat gaat met verheuging luisteren naar de prediking, waar alles van de mens eerlijk wordt aangewezen, waar hun verteld wordt dat de bijl al klaar ligt aan de wortel van hun boom, omdat ze geen vrucht voortbrengen, maar waar ze ook gewezen wordt. O, en nu is het koninkrijk der hemelen nabij. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat is de prediking van hoop. O, wat een opwekking. Wat een blijdschap en een vreugde gaat er door dat Kanaanitisch land. Laat er heilige ontevredenheid zijn in uw ziel. Als je zo somber, zo oppervlakkig, ach lieve hoorders, ken je die blijdschap niet? Echt niet. Waarom toch niet? Laat er ontevredenheid in je ziel zijn. Opdat deze blijdschap zou komen, ook in Rilland. Nog één punt, jongeren, dat is een vraag van jullie. Jullie stellen die op de catechisatie, in de preekbesprekingen, noem maar op. Terecht, hè, terecht. Dominee, nou heb u de vreugde gepreekt. Toen werd onze mond vervuld met lachen. En een gejuich steeg op. En wij waren als degene die droomde. Maar dominee, ik hoor dat eigenlijk nooit. Dat is jammer, joh. Dat is jammer. Want die vreugde krijgt ook een activiteit naar buiten. Dat is eerlijk vanuit het woord. Men hoort der vrome tent weer galmen, van hulp en heil ons aangebracht. Maar let op, jij hoeft dat niet op een andere plaats te zoeken. Ja, als je op YouTube gaat kijken, zeg maar, geweldig. Kijk ze eens gaan. Vreugde, blijdschap. En daar kom ik nou net niet tegen. Wat doe je dan? En jij denkt dat ik ga zeggen, kruis erdoor. Nee, dat ga ik niet zeggen. Ik ga zeggen, jij moet het woord ernaast leggen. Het woord. Wat dan? Nou, heel eenvoudig, joh. Ik lees gewoon de Bijbel. En er staat dat Zacharias, vers 12... in de heiligheid van God gezet wordt. En dan is hij ontroerd en vrees is op hem gevallen. En ik heb vorige week gezegd, dat kan ik niet blijven herhalen, dat dit een lijn is in heel de Heilige Schrift. Dus niet eromheen fantaseren. En ik denk en ik voel. Nee, gewoon de Bijbel lezen. Doen wat er staat. En het daaraan toetsen. En dan komt die engel en vanuit die majesteit en heiligheid van God. En dat is iets anders als oppervlakkig.
de volumeknop wat aan laten zwellen en wat mooiere lichteffecten creëren. Maar dat is de bediening van woord en geest, van wet en evangelie. We gaan naar de tweede gedachte. De kenmerken van hem. Nou, dat is vers 15. Niet zo moeilijk. Ik zie jullie al in je Bijbeltje kijken. Hoeveel kenmerken zie je van hem? Ze zullen zich over zijn geboorte verblijden. En dan komt het. Dan komt eigenlijk de uitleg die ik in wezen ook al deels gegeven heb. Want, redengevend woord, hij zal groot zijn. Ik zit het kleinste kind te zoeken in de kerk. Nou, die zal misschien wel daar zitten. Maar dat wil je helemaal niet weten. Want je wil groot zijn. Je wil groot zijn. Net zoals de grote mensen. Groot, groter, grootst. Je wil het grootst zijn in de klas. Je wil het groot zijn op je social media account, toch? Je wil het grootst zijn op je werk. Je wil het grootst zijn in je welvaart. Je wil het grootst zijn in je studie. Oh, je wil het grootst zijn in... Waarom begin ik nou eigenlijk niet hier? Ja, precies. Op de preekstoel. Je wil het grootst zijn in je ambt. Je wil het grootst zijn in de genade. En zeker, was dan op. Zeker. Maar u begrijpt wel welke wortel ik hier aan bloot wil leggen. Dat wij groot willen zijn, op alle mogelijke manieren groot zijn. De zonde van het paradijs. Adam wilde groter zijn door God. Het is mijn profiel, mijn prestaties, mijn relaties. Nou, daar bestaat de wereld uit. Nou, heb u hem al in het vizier? De doper, zie hem gaan. Jongens, meisjes, hij wilde groot zijn in zijn kleren. Echt niet. Die man die loopt er, ja, dat ziet er niet uit. Kemelsare mantel. Grote maaltijden. Bijzonder dieet hoor. Sprinkhanen en wilde honing. Groot in zijn huis. De woestijnen. Ook niet ideaal, toch? Nee. Groot in de tempel als priesterzoon. Nee. En tegelijk, die man had geen pretenties. Maar groot in zijn ambt, in zijn levenswandel. En drie in zijn wereldverzaking. Daar is hij groot in. Hij is groot, zegt de tekst, voor het aangezicht van de, voor de Heere. Dus niet voor de mensen. Zie, hier hebt u de uitleg van dit stukje. Bent u groot voor de Heere? Of bent u walgelijk voor de Heere? Het is een zwaard in mijn eigen hoor. Want het is niet uit te roeien, hè? Groot, groter, grootst. Maar daar staat hij, de doper. Hij moet wassen. Ik moet minder worden. Johannes 3. De discipelen van de doper komen naar hem toe. Ken u die geschiedenis? Die met u was, doopt ook. We zullen zijn naam dit keer niet noemen, want er is een probleem. Hij schiet onder uw duiven. Ze lopen bij u weg, u wordt minder. De kerk loopt bij u leeg, Johannes. En bij die rabbi uit Nazareth. En het gezicht van de doper vertoont een glimlach. Daar ligt mijn vreugde in. Als de kerk bij die Nazireër volloopt en ze bij mij weggaan en volgelingen worden van het lam dat de zonde der wereld wegneemt, dat is mijn werk als vriend van de bruidegom. Hij moet wassen, ik moet minder worden, ziet u gemeente. Dat is genade. En daarom staat er groot voor de Heere. O, dat zijn mensen die gebroken zijn aan eigen hoogmoed. En o, wat is dat een onuitroeibaar kwaad. Heb jij er ook zo last van? O God, u moet wassen, ik moet minder worden, maar ik wil het helemaal niet. Want ik wil de grootste zijn. En niet uw wil geschieden, maar mijn wil geschieden. Hij is groot voor de Heere. Voor de Heere. En dat is het wonder. De Heere ziet hem. En voor de Heere is hij groot. Ouders, dan pak ik weer vers 14. En u zal blijdschap en verheuging zijn. Leest u het? Waarom? Omdat dat kindeke groot is voor de Heere. Laten we nadenken, vaders en moeders. Opa's en oma's. Ja, ik hoor u denken. Ik hoor u praten. Mijn zoon, mijn kleindochter. Ja, studeert tegenwoordig, echt waar. En mijn zoon heeft een mooie promotie. Ja, ik doe niet cynisch, want hier staat ook zo'n vader. Maar zou het u nou een blijdschap zijn als je zoon in de dienst van de Heere gesteld werd? Dat zijn hoofd eraf moest. Ja, ja, zijn hoofd gaat eraf. Wordt geen oude dienaar, zijn hoofd gaat eraf. Maar het zal blijdschap zijn voor u. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Heb je dat verlangen, ouders? Natuurlijk, vroom als we zijn, zeggen we ja, ja. Ik geloof het. Maar komt het uit in uw daden? Wat bedoelt u? Nou, gesprek, gebed. Jongen, meisje, wat je nou vanmiddag hoorde, dat zoekt papa, dat zoekt mama, zo van harte voor jou, dat kun jij niet missen. En dan zal onze blijdschap, ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dan dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. 3 Johannes, het 4e vers, meen ik. Hij zal groot zijn en hij zal geen wijn en geen sterke drank drinken. Ja, jongeren, geen eens een biertje. Nee. Mag dat dan ook al niet? Nou, dat hoor je me niet zeggen. Maar wat is dat eigenlijk? Dat is een genotsmiddel. Waarom doen we dat? Nou, je wil een beetje comfortabel voelen. Het moet gezellig worden. Maar vers 14. Is het dan die blijdschap van de hemel? Nee, hè. Genotsmiddelen. Stimulerende, geestverruimende middelen. Ja, die zijn er dol op. En ze moeten vanmiddag ernstig gewaarschuwd worden. Vul je niet met de drank. Maar laat u, Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 5, vervuld worden met de Heilige Geest. Het staat hier ook tegenover elkaar. Is het een verwijzing naar het Nazireërschap geweest? Ik denk het niet. Maar wel de totale overgave aan de dienst van Jehovah. En die drank had daarin geen plek. Waarom niet? Nou joh, ik denk dat het hem niet dichter bij de Heere bracht. Zo eenvoudig is het. Dat het hem gewoon niet dichter bij de Heere bracht. Dat moet je het niet doen. Zo praktisch, zo eenvoudig is het leven. Brengt het me nu dichter bij de Heere? Ja of nee? Maar hij wordt vervuld met de Heilige Geest, dat is het derde. En dat van zijn kinds af aan. Ja, het is niet die vervulling met de Pinkstergeest, maar wat dan wel? Het ziet eigenlijk op een hoge graad van afzondering en toewijding aan de dienst van de Heere. En dat van zijn moeders lijf af. Met welke geest bent u bezet? Ja, dat je net pak aan hebt, dat zegt me niks. Dat u een hoed op hebt, dat zegt me niks. Bent u vervuld met de Heilige Geest? Daar moet een wonder gebeuren, lieve kinderen. Je moet wederom geboren worden. Dan komt die Heilige Geest in het hart wonen. En bij Johannes was dat zelfs vanaf zijn geboorte, vanaf zijn moeders lijf, zegt de tekst. Ziet u dat? Ik wil daar aandacht aan geven. Waarom? Nou, er zijn mensen die zeggen, ik ben van moeders lijf af. Ja, dat ik de Heere dien en zo'n radicale omkering in mijn leven, dat ken ik eigenlijk niet. Maar ik moet wel zeggen dat de dienst van de Heere mij van kinds af aan al opgebonden is. Nou, die mensen zijn er. Dat kan dus. Maar ik wil er wel dit van zeggen. Het gaat in uw leven en in mijn leven moet het gaan om de gemeenschap met God in Christus. En dan zult u daarvan moeten vertellen wat. Wie die middelaar Gods en der mensen is, die moet noodzakelijk geworden zijn in uw leven. U moet toch weten dat zijn naam is Jezus. Zaligmaker. Dat zijn naam is Jezus. Pas klaar en gepast bij de zondaar. Bij de zonden, misschien wel in uw godsdienst, in uw bedoelen. O, die zijn er wel, die van kinds af geleid zijn. maar die zoveel gruwelen ontdekt hebben en die het met David moeten uitroepen. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ook dat ik in ongerechtigheid ben geboren. En daar zal die naam van Jezus toch moeten gaan uitschitteren. En dat verbindt ze alle aan elkaar. We gaan zingen, Psalm 119, 18e vers. Psalm 119, het 18e vers. Doe mij op het pad van uw geboden treden en wat er verder volgt. Derde gedachte is de bediening door hem, het werk door hem, vers 16. En het staat, het komt vanuit dat 14e vers, die vreugde, die blijdschap. En zal velen van de kinderen Israëls bekeren tot de Heere, hun God. Hoort u dat? Hun God. Ja, zo klonk het vanmorgen. Ik ben de Heere, uw God. De doop. Ik ben de Heere, uw God. Maar ze moeten wel bekeerd worden. Want het zijn kinderen des torens. En dat wordt hier ook verklaard door Gabriël. En hij zal velen van de kinderen Israëls bekeren. Hij zal komen, deze doper. Zou hij bekeren? Zo staat het er wel. Maar wat wil de tekst natuurlijk zeggen? Onder de verkondiging van de doper zal de Heilige Geest gaan meewerken. En die indringende, brandende, persoonlijke prediking van de doper, bekeert u, bekeert u. Daar zal de Heilige Geest in meekomen. Laat het vanmiddag in Rilland zo nu ook zijn. Laat het zo zijn, bekeert u, bekeert u. Weet je wat dat betekent? Ja, ik zie u denken. Oh ja, 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 ja. Ja, ben ik mee opgevoed. Maar ben ik mij oud geworden. Jullie weten het, hè, kinderen, bekering. Weet je wat dat is? Loop je over straat. staat. Wel? Loop ik niet goed? Ja, ik weet de weg wel hoor. Nee, je hoeft me niks te maken. Ga maar weg. Ja, er zei iemand dat ik moest omkeren. Maar ik weet zelf de weg wel. Echt wel. God die even op je rug tikt. Keer om. Keer om. Ik weet. Je loopt. Naar het verzengend vuur. Je loopt naar de rechterstoel van Christus. Je bent buiten Christus. Haat uw zonde. Kom tot bezinning. Doe boete. Uw denken is verdorven. Voor hoeveel in Rilland geldt deze boodschap? Dan wordt u vanmiddag opnieuw op uw schouder getikt. Bekeert u, loop niet door. Ja, je kunt heel geïrriteerd reageren en nukkig weg. Je kunt gefrustreerd zijn. Of je kunt tot bezinning komen. O God. Bekeer me dan, zo zal ik bekeerd zijn. Mag ik eens vragen, hoe vaak heb je dat nou werkelijk gebeden? Wat een sloffigheid, hè? Wat een sloffigheid. Wat een gemakzucht. Zoveel keer op je schouders getikt. Maar hij zal bekeren. En dat zal toch doorgaan. O de doper, en ze zullen zich verblijden, God heeft me stilgezet. Ja, wat denkt u gemeente? Dat is blijdschap. Blijdschap? Ik vind dat hij maar een somber leven heeft gekregen. Wel nee hoor, je begrijpt er niks van. Want er is liefde in zijn hart gekomen. En laat hem maar huilen over zijn zonde en over zijn missen van God. Maar het is blijdschap. Echt wel, zorg dat je het ook krijgt. Het is werkelijk blijdschap. De blijdschap van ik krijg met God te maken. En hij zal voor hem heen gaan, zegt vers 17. En dat is zoiets teers. Dan moeten de kinderen maar eens kijken. Dan gaat de doper preken. En wat was een prediking? Scherp. En misschien zitten er hier wel die zeggen, die prediking van de doper. Nee. Hij zal voor hem heen gaan. Voor wie? Voor Immanuel. Kijk eens kinderen, zo. Weet je wat dat betekent? Daar gaat Johannes. En de ogen van Immanuel zijn op Johannes. Hij volgt de prediking. Hij fluistert de prediking in de mond van Johannes. En als Johannes staat te preken, dan gebeurt dat onder de ogen van Immanuel. Onder de goedkeuring. Onder de kracht. Gaat u begrijpen? Gaat u begrijpen? O dierbaar kind. O stof van vreugd. Daar gaat de wet. Daar gaat de naald. En daar is de zijde draad. De verkondiging van de wet. En het evangelie. Hij zal voor hem heen gaan. In de baarmoeder. Hij zal voor hem heen gaan in zijn opgroeien. Hij zal voor hem heen gaan in de prediking. In de geest en de kracht van Elia. Ja, ze moesten ver terug. Een profeet is onder ons opgestaan, maar hij is zo anders. Nou zegt er iemand, hij doet me denken aan Elia. Die vuurprofeet. Die de woorden God sprak, die je neerdrukte in het stof. die profeet die botsingen veroorzaakte. Ja, zo gaat deze profeet door het land. Hij stond geen uitstel toe, want de bijl is al aan de wortel van de bomen. Zo gaat hij in de geest en in de kracht. En hij ontrafelt al de godsdienst en het vrome, wat geen God en wat geen Christus is. En daar is een volk, velen, die gaan zich erover verblijden. En dan komt er een citaat in de tekst. En dat is een citaat. Wat bedoel ik dan? Een aanhaling. Dan moet u gewoon rustig ook thuis nalezen. Je moet bezig zijn met dat woord. Om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen. En de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen. Dus het gaat over de preek van Johannes de Doper. En wat gebeurt er nu onder die preek? Dat heeft Maleachi in hoofdstuk 4, vers 6, de laatste tekst. Dus dat is heel makkelijk te onthouden. De laatste tekst van het Oude Testament gezegd. Ik lees nu die tekst Maleachi 4, vers 6 voor. Span u een beetje in. En dan mag u kijken naar Lucas 1, vers 17. Wat staat daar? Ik lees Maleachi. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen. En het hart van de kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en de aarde met de band sla. U hoort dat het niet letterlijk geciteerd is door Gabriël. Dat is geen overschrijffout of zo. Maar Gabriël, die engel, die legt Maleachi hier uit. Wat zal er gebeuren? Dan zal ik proberen dat eenvoudig te zeggen. Het hart van de vaderen. Een vader en kinderen. Wat wil die vader? Die vader wil maar één ding. Dat zijn kinderen de Heere vrezen. Dat ze niet van de weg zullen afdwalen. Het moeten gehoorzame, Godvrezende kinderen zijn. Maar gemeente, kijk eens, die vaders die zijn voorzichtig en rechtvaardig, zegt vers 17. Maar die kinderen, legt Gabriël het uit, die zijn ongehoorzaam. Die luisteren niet naar vader. Die willen de Heere niet vrezen. Die zijn onbekeerlijk. En dat doet die vader zo'n pijn en zo verdriet. Nou, het is een beeld. En u zegt, Gabriël, zo zal het zijn als die doper gaat preken. Dan zal die vaderlijke prediking uitgaan om het hart van de kinderen te gaan brengen bij dat vaderhart. Tot voorzichtigheid, tot rechtvaardigheid. Is die vader aan het preken en het kind is afgezorven. En dan zal vader preken, Johannes. En dan komt het kind terug naar huis. En dan belt het aan de deur. Vader, ik heb gezondigd. Zou die vader dan zeggen, en nou eruit! Nee, gemeente. Want het is zo'n goede tiere vader. Zo'n barmhartige vader. Die zal zeggen, kom hier, doe een ring aan zijn hand, breng het gemeste kalf en geef hem schoenen aan zijn voeten. Want hij was verloren, maar hij is gevonden. En dan vloeit het hart van die vader en dat kind ineen. Zou het trouwens niet de oplossing zijn van veel kwesties in gezinnen? Denk het wel. Denk het wel. En hij zal het hart van de vaderen bekeren. Maleachi zei, laatste regel, opdat ik de aarde met de ban niet sla. Dat is oordeel, dat hoort u wel. Een hele dreigende boodschap. Maar Gabriel legt het anders uit. En die zegt om de Heere te bereiden, een toegerust volk. Wat is nu dat toegerust volk? Ik heb het in het begin al gezegd en ga dat nu herhalen. Toegerust. Wat? Toegerust met uw geloofsleven. Toegerust met uw tranen over de zonde. Toegerust met uw verlangen. Nee. Weet u wat dit toegerust is? Dat is nou een ontklede zondaar. Een goddeloze. Die op zijn tranen, op zijn goede bedoelingen, een dikke nul moet zetten. En moet zeggen, o God, nou hou ik alleen maar de ban en het rechtvaardig oordeel over. Want ik breng geen vruchten voort. Zitten er zulke in de kerk? Denk erom. Dit is een scherpe boodschap voor de godsdienst. Die meent en denkt met tranen, met veranderingen, met verlangens, met geloof, met goede bedoelingen in Christus te geraken. Maar o, deze Jezus is een volkomen zaligmaker. En waar hier nu onder die vlammende prediking van de doper niet anders overblijft, als wat moeten we doen? Uw loon en uw straf beantwoorden aan de eis van uw eer, Psalm 119. Maar Heere, zondag 5 is er dan nog een middel. En dat is er. Want weet u, dan gaat de doper preken. Over die bijl, die scherpe prediking. Addergebroedsels. O, is dat kanseltaal? Wat is die scherp? Hij ontkleedt ze volledig. En dan is de doper aan het preken. Toen kwam Jezus onder de prediking van de doper. En de doper krijgt hem in die ernstige prediking in het oog. Om de Heere te bereiden een toegerust volk. En dan gaat zijn vinger uit, zie het lam Gods. Maar er gebeurt niks. Hij zegt toe, die de zonde der wereld wegneemt. Maar ze zijn nog niet toegerust. Het is nog niet dat Jezus alleen een volkomen zaligmaker is. En een dag later staan ze er weer. Zelfde preek. Kinderen, daar komt hij weer. En dan mag de doper hem opnieuw aanwijzen en van toen aan. En het was de tiende uren. O, een volkomen zondaar. En een volkomen zaligmaker. Dan gaat de kruisbanier omhoog. Vrede, vrede in het bloed des kruises. O God, het is de zaligheid. Denk erom. Niet van de opgeknapte. en gelovige mens. Maar het is de zaligheid van de goddeloze. Van de goddeloze die leeg is van God. En God niet kan missen. En waar alles schreeuwt om Jezus. Maar ze hem niet kunnen pakken en grijpen. Kwam Jezus. Zie het lam Gods. En dan gaat hij ze voor. En heeft hij ze verteld. Die grote zaligheid. O, de stille hoop ontvlamt in de ziel. Zal het dan voor mij een deur zijn? Een deur der hoop. O, arme zondaars. Jezus is een volkomen zaligmaker. Voor een volkomen goddeloze, echt waar. En zolang gaat die geest nu door tot u daar bent. O, ik geloof dat het echt waar is. Dierbaar kind, stof van vreugd. Want het is de prediking vanuit Immanuel. En die brengt bij Immanuel. En daar mogen ze het zeggen. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Amen.